De titel voor de preek van vandaag, de titel van de preek, is Gods kracht geopenbaard in onze zwakheid. Dat is een thema. Gisteravond, na een lange werkweek, was ik redelijk uitgeput en ik moest de preek nog voorbereiden. Ik zat te denken, ja, wat ga ik doen? Ik heb natuurlijk wel een aantal aantekeningen ook van preken die ik eerder gehouden heb, maar vaak vind ik het toch belangrijk, of vaak eigenlijk altijd vind ik het belangrijk om te bidden, Heren, wat wilt u dat ik zal preken? En nadat ik mijn huishoudelijke taken gedaan had en wat schoongemaakt had en ik uiteindelijk in mijn stoel neerplofte, dacht ik, oei, de preek. Heren, wat zal ik preken? En toen dacht ik, ja goed, wanneer je kracht tekort komt. Nee, goed. Zo kwam ik ook op het thema, Gods kracht geopenbaard in onze zwakheid. Ik wil, voordat ik begin met de boodschap, u vragen om nog een keer met mij neer te knielen voor zover dat mogelijk is. Zodat wij samen bidden ook om een bijzondere zegen over dit deel van de dienst. Vader in de hemel, ik dank u voor het voorrecht, Heer, om hier vandaag in uw bedehuis samen te komen met broeders en zusters die u willen gehoorzamen en u willen dienen, Vader. Ik wil u bidden dat u ons uw Heilige Geest wilt geven. Dat u in ons midden wilt zijn. En dat u mij ook de woorden in de mond wilt leggen. Dat u mij kracht wilt geven om deze preek met kracht te verkondigen. Om uw woord op zo'n manier te brengen dat het duidelijk zal zijn voor ieder. En dat u ook de volgorde van mijn gedachten wilt leiden. Dat het een goede, samenhangende boodschap mag zijn, waar wij ook in ons dagelijks leven door versterkt en bemoedigd zullen worden. Dat we hier met vreugde vandaan mogen gaan en dat we hier ook kracht door mogen ontvangen. Niet omdat het mijn woorden zijn, maar omdat u mij uw woord in mijn mond legt. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Gods kracht geopenbaard in onze zwakheid. Ik zou samen met u willen lezen in Jesaja hoofdstuk 40 vers 31. Dat is eigenlijk de schriftlezing voor vandaag. En het kan toch zeker geen toeval zijn dat daar verderop in de gang in dit gebouw precies deze tekst aan de muur hangt. Dat vond ik wel bijzonder. Jesaja 40 vers 31. Er staat een belofte waar ik zelf heel veel waarde aan hecht. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40, vers 31. Soms voelt het alsof wij niet meer verder kunnen. We zijn oververmoeid door het vele werk of afgemat door de strijd en beproevingen waar wij mee te maken hebben in ons dagelijks leven. We zijn misschien gewond geraakt in de strijd en liggen als het ware bloedend op het slagveld. Het voelt alsof onze levenskracht wegvloeit en wij niet meer in staat zijn om onszelf op te richten. Het voelt alsof wij op het punt staan om de strijd te verliezen. Wij voelen ons machteloos ten opzichte van de situatie waarin wij ons bevinden. Wij voelen ons hulpeloos misschien. Misschien omdat mensen om ons heen ons niet kunnen of niet willen helpen. Of misschien omdat wij ons schamen om anderen te vertellen over onze worstelingen en de dingen waar wij in ons dagelijks leven mee te maken hebben. Daar liggen wij dan. Als gewonde soldaten op het slagveld. Machteloos, hulpeloos. Stilzwijgend misschien. Of huilend op onze slaapkamer. We richten de blik naar boven. Maar God lijkt soms zo ver weg. We doen een poging om te bidden. Maar het lijkt niet echt te lukken. Misschien zijn wij in zonde gevallen. Misschien hebben wij in onze zwakte toegegeven aan verleiding. Wij voelen ons schuldig en schamen ons. Het voelt alsof wij niet terug kunnen gaan naar God. De eerste les van deze preek, de eerste boodschap die ik u op het hart wil drukken is: God veracht u niet in uw zwakheid. God veracht u niet in uw zwakheid. Lees met mij Marcus, hoofdstuk 2, vers 16 en 17. Marcus is het tweede boek van het Nieuwe Testament. Marcus hoofdstuk 2, vers 16 en 17. En toen de schriftgeleerden der Farizeeën hem met de zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen: waarom eet hij met de tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde het en zeide tot hen: zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Jezus schaamde zich niet om met tollenaars en zondaars te eten. En hij is gekomen om zieken te genezen, om mensen die zwak zijn nieuwe kracht te geven. Maar hij zegt ook dat hij gekomen is om zondaars te roepen tot bekering. Bekering. Het is een nogal zwaar woord, nietwaar? Bekeert u, gij zondaars, bekeert u. Het is een woord dat vaak ook erg liefdeloos gebruikt is. En toch is het een Bijbels woord, een belangrijk woord. Maar toch doet het soms misschien denken aan zo'n donderpreek over de hel. Een preek over vuur en zwavel en over de eeuwige verdoemenis. Een preek waar zoveel dreiging van uitgaat dat het ons bang maakt. De dag des oordeels die nabij is. Ja, zo is het. De dag des oordeels is nabij. En de dag des oordeels is een realiteit waar wij zeker rekening mee moeten houden. Maar toch is het een Bijbels onderwerp dat gepreekt moet worden. Maar wat was de boodschap van Johannes de Doper en Jezus Christus? We lezen in Matthäus 3, vers 1 en 2... dat Johannes de Doper kwam predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En zo ook in Matthäus 4, vers 17, daar lezen wij: van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De boodschap was dus niet: bekeer je, want anders zul je branden in de hel. Jezus kwam niet om mensen te bedreigen en een soort van wapen op hun hoofd te zetten en zeggen: bekeer je, want anders zal ik je doodmaken. Dat is niet de manier waarop Jezus Christus het evangelie bracht. Maar de boodschap was: bekeer je, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Met andere woorden, bekeer je, want ik wil dat je met mij in mijn koninkrijk zult zijn. Er staat in Romeinen, hoofdstuk 2, vers 4, dat de goedheid van God ons tot bekering leidt. En dat zien we ook in de manier waarop die boodschap door Johannes de Doper en door Jezus Christus gebracht werd. Tegen de Farizeeën echter, die de illusie koesterden dat zij al in het koninkrijk van God waren, terwijl zij nog in hun zonde leefden, zei Johannes de Doper: gij adderen gebroed, wie heeft u gewaarschuwd om de komende toorn te ontvluchten? Johannes de Doper wond er dus geen doekjes om. Hij noemt de Farizeeën slangen, adderen gebroed. Ja, die komen soms ook naar de kerk, helaas. Huichelaars, adderen gebroed, slangen. Voor zulken is de poel die brandt met vuur en zwavel, wanneer zij zich niet bekeren van hun zonde. Maar het koninkrijk van God is voor zondaars die beseffen dat zij Jezus Christus nodig hebben. En dus is de vraag: heb jij Jezus Christus nodig? Heeft u Jezus Christus nodig? Heb ik Jezus Christus nodig? Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Jezus zei, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. En dit confronteert ons ook met de vraag, wat voor beeld hebben wij van onszelf? Hebben wij een hoge eigendunk en zien wij onszelf als goede mensen? Als moreel, oprecht, rechtvaardig, politiek correct? En denken wij dat dat de gerechtigheid is die God van ons vraagt? Dat wij, zolang wij maar burgerlijk en geciviliseerd door het leven gaan, dat wij dan ook wel een plaatsje in de hemel verdienen? Of beseffen wij dat wij als mensen moreel zwak zijn? Dat wij gezondigd hebben. Dat wij de wet van God overtreden hebben. En dat wij Gods geboden in eigen kracht niet kunnen houden. Terwijl ik zo bezig was met het voorbereiden van deze preek, nadacht over Gods kracht die geopenbaard wordt in onze zwakheid, besefte ik ook een ervaring, of ja, werd ik eigenlijk bepaald bij een ervaring in mijn eigen leven, waar ik zelf ook mijn eigen zwakte heb leren kennen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Op mijn 5e is mijn vader overleden. Mijn moeder heeft ons altijd wel opgevoed met de Bijbel, met de 10 geboden. Maar toen ik op de middelbare school kwam, een jaartje of 14 was, ging het bergafwaarts met mij. Ik begon met roken. Op mijn 14e ging ik ook op een gegeven moment niet meer mee naar de kerk. En op mijn 15e begon ik met het drinken van alcohol. En dat werd ook steeds meer alcohol. Waardoor ik op een gegeven moment ook door de weeks met vrienden op straat aan het rondhangen was. Alcohol aan het drinken was. En ja, in toenemende mate was ik ook vaak betrokken bij vechtpartijtjes en criminele, ja, jeugdcriminaliteit, zeg maar. Ik zal niet te veel in detail treden, maar ik was totaal geen voorbeeld. Ik was ook in de klas heel erg moeilijk. Ik heb het mijn leraren ook wel erg zwaar gemaakt. Ik kan me herinneren dat ik het leuk vond om met propjes te schieten. En dat ik ooit met een elastiekje een leraar, ik wilde hem eigenlijk over zijn hoofd schieten zo, dat ik de wind zou voelen, maar ik schoot hem vol op zijn voorhoofd. En toen was het, wie deed dat? En toen was er een jongen naast mij die mij verraadde door zo naar mij te wijzen, zeg maar. Waardoor ik uiteindelijk alleen mijn propje hoefde op te rapen. Ik weet niet of daar verder nog consequenties aan verbonden waren, maar ik was geen lievertje. Maar gelukkig is er vergeving. En roept God ons tot bekering. En zo heeft God ook mij tot bekering geroepen. En daar wil ik u een beetje over vertellen hoe dat gegaan is. Ik werd op een gegeven moment op mijn 16e aangevallen. Eigenlijk door een jongen die er was een opstootje en ik kwam. Ja, ik kreeg te maken met een vechtpartij. En uiteindelijk heb ik, toen ik de jongen later op jezelf tegenkwam, min of meer wraak genomen. Dat liep uit de hand. En voor dat incident met een fietsendiefstal die daar nog bij kwam kijken, moest ik uiteindelijk voor de kinderrechter verschijnen. Eigenlijk was het al afgehandeld met een straftaak. Die had ik ook keurig gedaan. Maar die jongen waarmee ik een vechtpartij had gehad, die wilde uiteindelijk hij wilde geld van mij hebben, omdat hij zei dat zijn jas en zijn telefoon door mij kapot waren gemaakt. En ik zei, nou ja goed, ik geloof niet dat ik dat gedaan heb, dus dat deel van de straf wil ik ook niet betalen. En nou ja, om die reden werd die zaak uiteindelijk alsnog voor de kinderrechter gebracht en ben ik wat dat punt betreft wel in mijn gelijk gesteld. En daarmee was de zaak afgedaan, maar met zo'n verleden kan ik niet zeggen dat ik een rechtvaardig mens was. Ik denk dat er genoeg kinderen zijn, genoeg tieners die wat dat betreft een stuk voorbeeldiger leven. Dus, maar geeft u een beetje een idee van de achtergrond waar ik vandaan kom. Ik ben uiteindelijk geschorst vanwege die vechtpartij op school. Ik mocht 2 dagen niet meer naar school. Ik heb toen eigenlijk besloten van, goed, als ik niet meer naar school mag komen, dan kom ik helemaal niet meer. En uiteindelijk ben ik dus zo, terwijl ik in 3 ateneum zat en prima kon leren eigenlijk, ben ik gewoon een aantal maanden gewoon niet meer naar school gegaan. Ik had zoiets van, het zal allemaal wel. Ik ga werken. Maar goed, als je op 15-jarige leeftijd zonder diploma dan ergens bij een uitzendbureau aanklopt op zoek naar werk, dan krijg je niet de leukste baantjes. Ik mocht opruimen in de bouw en pallets slepen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk ben ik naar een andere school gegaan, heb ik de HAVO afgemaakt en ben ik gaan studeren in Leeuwarden. En het was daar, terwijl ik daar op kamers woonde, dat God heel persoonlijk tot mij sprak. Ik was toen al een aantal jaartjes bezig met het maken van rapmuziek, met het produceren van hip-hop beats. En ik was bezig, ik had wat contacten met een rapgroep uit Almere, waar ik ook verschillende keren geweest ben. En ik probeerde wat optredens voor hun te regelen en deed wat promotiewerkzaamheden. En terwijl ik toen in Leeuwarden woonde en op kamers daar zat, ik denk dat ik op een gegeven moment, ik weet niet meer precies hoe het gegaan is, maar dat ik de Bijbel gelezen heb. Dat was in elk geval de woorden van Psalm 1. Die zou ik ook samen met u willen lezen, waardoor God tot mij sprak. Psalm 1. Daar staat: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt gelukt. Niet alzo de goddelozen, die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Deze woorden die kwamen tot mij en die hielden me dagenlang bezig. Telkens weer bleven deze woorden terugkomen in mijn hoofd. En ik wist gewoon dat ik moest breken met de jongens met wie ik contact had en voor wie ik wat promotiewerk deed, deze rapgroep uit Almere. En ik wist dat dat gewoon was wat God van mij vroeg. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. En ik heb toen besloten uiteindelijk om dat contact ook met deze groep uit Almere te verbreken. En daar ben ik ook erg blij om geweest dat ik die stap genomen heb. Het was een aantal jaren later dat ik nog eens gewoon op YouTube wat opgezocht heb van waar die jongens nou inmiddels mee bezig waren. En ik heb gisteren ook nog even snel wat opgezocht. Maar als ik dan die teksten hoor, het zijn gewoon goddeloze spotters. Perverse teksten. Dat ik zeg van: wat ben ik blij en dankbaar dat God mij toen, jaren geleden, gezegd heeft: Jozef, kappen, breken. Niet verder met die jongens. En dat ik die stap genomen heb in gehoorzaamheid. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. God roept ons op om niet met goddeloze mensen op weg te gaan. Om niet te luisteren naar de adviezen van goddeloze mensen. Om niet mee te doen met de zogenaamde gezelligheid van goddeloze mensen, wanneer zij spotten en God belachelijk maken en allerlei perverse en goddeloze grappen maken. God wil dat wij een afgezonderd leven leiden. Een heilig leven. Het was ook niet lang daarna, nadat ik die stap genomen had om God te gehoorzamen, dat ik ook daadwerkelijk volledig tot bekering ben gekomen. Ik had jarenlang gerookt en ik wist dat God dit niet wilde en ik voelde mij hier altijd, vaak er erg schuldig over. Ook speelden er andere dingen in mijn leven, andere zondes waar ik mee te maken had, waarvan ik wist dat het niet goed was. En toen kwam het op een gegeven moment zo dat ik op een dag stage liep voor school en dat ik op een gegeven moment pijn had in mijn borst. En ik had inmiddels 5 jaar sigaretten gerookt en ook veel tabak. Ik rookte in die tijd Javaanse jongens, 3/4. Nou goed, als je dat al die jaren rookt en dan op een gegeven moment pijn in je borst krijgt, terwijl je vader overleden is aan kanker, dan gaan er toch wat gedachten door je heen. En ik was dus ook bang dat ik een of andere enge ziekte zou hebben. En ik zat zelfs te denken aan longkanker. Ik ben toen naar huis gegaan, heb me ziek gemeld en ben in mijn kamer op mijn knieën gegaan en heb gebeden. En ik heb daar op mijn knieën met een zekere angst voor de dood, waar ik ja, toch in zekere zin bij bepaald werd, dat ik besefte van als ik nu een of andere enge ziekte heb en misschien niet lang meer te leven zou hebben en zou sterven, ik wist dat ik niet klaar was. Ik heb zodoende ook gebeden en mijn zonden beleden. En onder tranen de Heere gezegd: Heere, ik heb de kracht niet om mijzelf te veranderen. Ik had vaak genoeg geprobeerd om te stoppen met roken. Ik had vaak genoeg geprobeerd om mijn leven te beteren in die zin. Maar ik wist dat ik de kracht niet had. Het interessante was, terwijl ik zo ongeveer, ik denk dat ik bij elkaar een half uur of misschien, ja, misschien 3 kwartier of 1 uur gebeden heb. En op een gegeven moment had ik een hele diepe rust. Een hele diepe vrede. En ik wist toen 2 dingen heel erg zeker. Het ene was dat Jezus Christus heel persoonlijk voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Dat hij de straf die ik verdiend heb, de dood, voor mij gestorven is. Dat hij die straf voor mij gedragen heeft. En het tweede wat ik wist is dat God een plan heeft voor mijn leven. En dat ik niet zou sterven. Die pijn in mijn borst bleek uiteindelijk heel erg mee te vallen. Het bleek bronchitis te zijn in plaats van longkanker. Dus ik kon weer opgelucht ademhalen. Letterlijk. Het interessante was dat ik vanaf dat moment dat ik die tijd genomen had om te bidden en mijn zonden te beleiden. Dat ik zo'n verandering heb mee mogen maken. Dat ik op een gegeven moment de volgende dag bij de benzinepomp stond en daar iets te eten gekocht heb. En dat ik op een gegeven moment weer buiten stond en besefte: hey, ik heb niet eens aan sigaretten gedacht. Terwijl normaal gesproken was het eerste wat ik daar zou kopen, sigaretten. Maar goed, toen stond ik alweer buiten. En ik dacht, nou ja goed, ik sta alweer buiten. Prima, laat maar. En zo was het ook toen ik later bij de supermarkt kwam, waar bij de kassa alle sigaretten en check en tabak allemaal uitgestald lag. En ik op een gegeven moment langs de kassa kwam en een keuze moest maken. Ga ik sigaretten kopen of niet? En op dat moment was ik mij zo bewust van de vrijheid die ik had om gewoon nee te zeggen. En dat God mij daar de kracht voor gaf. En dat ik gewoon ook daar opnieuw nee kon zeggen. En toen ik die verandering op die manier in mijn leven bemerkte, ja, merkte ik ook, er is iets nieuws aan de hand. Ik kon het niet plaatsen. En op een gegeven moment kwam ik op bezoek bij mijn broer. Mijn broer die was toen in die tijd ook al bekeerd. En die ging weer naar de kerk. Zei op een gegeven moment: Jozef, ben je bekeerd? Toen hij merkte dat ik gestopt was met roken. En ik was daar terughoudend mee. Ik dacht van ja goed, dan is weer zo'n zwaar woord. Bekering. Als ik zeg ik ben bekeerd, dan krijgen mensen ook allerlei verwachtingen. En stel dat ik straks weer ga roken. En ik wil ook niet een verkeerd beeld schetsen. Maar het mooie was dat ik dus inderdaad bekeerd was. Dat ik wedergeboren was. En dat God ook in mijn hart het verlangen legde om de Bijbel te lezen. En Gods woord te bestuderen. Ik was een nieuw mens geworden. Vrij van sigarettenverslaving. En vrij van andere zonden en verslavingen. Waar God mij ook toen vrij van gemaakt heeft. God gaf mij nieuwe verlangens en nieuwe verdachten. Nieuwe gedachten, sorry. Ik was wedergeboren. En zo heeft God ook een plan met jouw leven, met uw leven. Jezus Christus kan ook jou vrijmaken. Kan ook u vrijmaken. Ongeacht hoeveel zonde je hebt. Ongeacht hoe zwak je bent. Ongeacht de strijd en worstelingen die je op dit moment hebt. Maar Gods plan met jouw leven kan alleen werkelijkheid worden. Als jij bereid bent om te luisteren naar Gods stem. Wanneer Hij jou roept, zoals Hij mij geroepen heeft, zoals Hij Abraham geroepen heeft, om je af te zonderen van goddeloze mensen dan is het belangrijk dat wij gehoorzamen. Het woord van God geeft ons de kracht om Gods wil te doen. God schiep de hemel en de aarde door de kracht van zijn woord. En Gods woord heeft de scheppende kracht. En God wil van ons een nieuwe schepping maken door zijn woord. God spreekt zijn woord in ons leven. Wanneer wij de Bijbel lezen, wanneer wij naar de kerk gaan en de preek luisteren. God spreekt zijn woord in ons leven. En met dezelfde kracht waarmee hij alles geschapen heeft, maakt hij ook ons een nieuwe schepping. Beseft u dat? Dat de kracht waarmee God het universum geschapen heeft, dezelfde kracht is waarmee hij ons een nieuw leven geeft. Waarmee hij ons nieuwe mensen maakt. Waarmee hij ons karakter verandert. Wanneer het gaat om het volgen van Gods stem, dan is Abraham een voorbeeld bij uitstek. Laten we lezen in Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot 3. Genesis 12, vers 1 tot 3. Daar lezen wij over de roeping van Abraham. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Laten we ook alvast Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8 lezen. Abraham ontving de belofte dat hij tot een groot volk zou worden. Maar hij ontving ook de opdracht om zijn land te verlaten. Om het huis van zijn vader te verlaten. En de reden is eigenlijk, als je erover nadenkt, Ur der Chaldeeën was een goddeloze stad. Met goddeloze mensen. Een stad met afgodendienaars. Het was een stad. Het was de hoofdstad van Sumerië. Waar ook veel mensen woonden die niet in God als schepper geloofden. Weet u nog? Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. Dat is precies wat Abraham deed toen hij Ur der Chaldeeën verliet in gehoorzaamheid aan God. Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waarheen. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid vertrokken. En hij wist niet waarheen. Wanneer God ons roept, dan is er geloof nodig om in gehoorzaamheid te gaan waar God ons naartoe stuurt. En soms weten we niet waar die reis ons naartoe zal brengen. Maar dan mogen we weten dat zoals Abraham niet alleen een opdracht kreeg, maar ook een belofte. Dat God hem zou zegenen. Zo mogen wij ook weten dat wanneer God ons roept en wij in gehoorzaamheid gaan, dat God ons ook zal zegenen. En dat hij ons nooit wegstuurt zonder belofte. God beloofde Abraham een zoon. Hij zou de vader worden van een groot volk. En om een groot volk te worden, daar heb je kinderen voor nodig. Abraham en Sarah waren echter oud en kinderloos. Sarah was onvruchtbaar. Sarah en Abraham waren beide zwak in het vlees. Maar wij lezen verder in Hebreeën 11. In vers 11. Hebreeën 11, vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem die het beloofd had betrouwbaar achtte. Dus Sarah geloofde God. Zij geloofde Gods belofte en ontving kracht ondanks haar zwakheid. Abraham was toen hij geriepen werd door God, 75 jaar oud. En hij was 100 jaar oud toen hij een kind kreeg. Met andere woorden, God liet Abraham 25 jaar wachten op zijn zoon. En dat roept ook een vraag: waarom liet God Abraham zo lang wachten, terwijl hij al zo oud was? De reden daarvoor is omdat God zijn kracht wilde openbaren in Abrahams zwakheid. Naarmate Abraham ouder werd, werd hij ook zwakker. Werd ook zijn lichaam zwakker. Wij lezen dan ook in Romeinen 4, vers 18 en 25. Dat het was door het geloof dat hij kracht ontving. Abraham had niet de kracht om kinderen te verwekken. Sarah had niet de kracht om kinderen te verwekken. Of kinderen te baren. Maar God openbaarde zijn kracht in hun zwakheid. Romeinen 4, vers 18 tot 25. Romeinen 4, vers 18 tot 25. Dan lezen wij over Abraham. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en dat Sarah's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer. In de volle zekerheid dat hij bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter, niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. Wie het zal worden toegerekend, ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hoe werd Abraham gerechtvaardigd? Door het geloof dat hem tot gerechtigheid gerekend was. Wat was het dan dat Abraham geloofde? Hij geloofde de belofte van God. De belofte dat hij ondanks zijn zwakheid, ondanks het feit dat hij en Sarah zwak waren in het vlees, ondanks dat zijn eigen lichaam was verstorven, zoals er staat hier in deze tekst, ondanks het feit dat Sarah's moederschoot was gestorven, dat God zijn kracht zou openbaren in hun zwakheid. En dat God hun een kind zou geven. Dat God hun nieuw leven zou geven. Iets wat in eigen kracht onmogelijk was. Maar wat bij mensen onmogelijk is, zei de Heer Jezus, is mogelijk bij God. De geboorte van Isaac was mogelijk door de bovennatuurlijke kracht van God. Abraham en Sarah ontvingen een zoon, een nieuw leven dat zij niet in eigen kracht konden voortbrengen. En zo is het ook met ons. God heeft ons een nieuw leven beloofd. Een leven van gerechtigheid uit geloof. Een leven zonder zonde. Een leven van overwinning. Een leven van gehoorzaamheid aan Gods geboden. Een leven dat wij niet in eigen kracht kunnen voortbrengen. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God kan ons dit nieuwe leven van gerechtigheid door geloof geven. Zoals Abraham en Sara een zoon ontvingen door geloof. De bovennatuurlijke geboorte van Isaac symboliseert de bovennatuurlijke geboorte van Jezus Christus. En wanneer Jezus Christus door het geloof als het ware geboren wordt in ons hart, dan worden wij nieuwe mensen door de wedergeboorte, omdat Jezus Christus in ons woont. De Bijbel spreekt over verschillende vrouwen die op bovennatuurlijke wijze, of in elk geval in antwoord op gebed, kracht ontvangen hebben om kinderen te baren. Sara, de moeder van Isaac, was van nature onvruchtbaar. Zij had de kracht niet om een kind te baren. U herinnert zich misschien aan het verhaal ook van Hanna, de moeder van Samuel. Zij was van nature onvruchtbaar, zwak in het vlees. Zij had de kracht niet om een kind te baren. Ook de geschiedenis van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Zij was van nature onvruchtbaar, zwak in het vlees. Zij had de kracht niet om een kind te baren. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Deze vrouwen ontvingen kracht om te baren door het geloof in God en zijn belofte. En natuurlijk is daar ook Maria, de moeder van Jezus Christus, onze Heer. Zij was een maagd die nooit met een man naar bed was geweest. Van nature kon zij als vrouw zonder man geen kind krijgen. Maar God had door de profeet Jesaja een belofte gegeven. Laten we het lezen samen in Jesaja hoofdstuk 7 vers 14. Jesaja hoofdstuk 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Het woord Immanuel, de naam Immanuel betekent God met ons. Dus deze maagd zal zwanger worden en een zoon baren die God met ons zou heten. We weten dat die belofte vervuld is in het leven van Jezus Christus. In Lucas 1 vers 35 dan lezen wij hoe de engel tot Maria spreekt en haar belooft: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. We zien hier dus opnieuw dat Gods kracht geopenbaard wordt op bovennatuurlijke wijze. En het is interessant dat al deze verhalen van deze vrouwen die door de kracht van God in staat werden gesteld om een kind te baren, dat die verhalen uiteindelijk allemaal samenkomen in Openbaring hoofdstuk 12. Slaat u met mij Openbaring hoofdstuk 12 open. Openbaring 12, vers 1 en 2. Daar lezen wij: en er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Wat symboliseert een vrouw in de profetie? Een kerk. Als Adventisten Is dat voor ons een bekende uitlegging? Dat is niets nieuws in principe. We lezen in Openbaring 21 vers 2 hoe de gemeente van God, de kerk van Jezus Christus, beschreven wordt als de bruid van Christus. En we lezen ook in 2 Korinthe 11 vers 2 hoe Paulus schrijft tegen de gemeente te Korinthe, of aan de gemeente te Korinthe: want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. En we lezen ook in Openbaring 19 vers 6 tot 12. Sorry, 6 tot 8. Hoe er vreugde is in de hemel omdat de vrouw van het lam zich heeft klaargemaakt. Omdat de bruiloft van het lam gekomen is. En dan staat er in vers 8. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. We zien dus dat een vrouw in de profetie de kerk van Jezus Christus symboliseert. En deze vrouw in Openbaring 12 is bekleed met hemelse heerlijkheid. Zij staat op de maan. Zij straalt met de zon. Is bekleed met de zon. En heeft een krans van 12 sterren op haar hoofd. Die 12 sterren die ook apostolische autoriteit symboliseren. Maar dan lezen wij in Openbaring 19 vers 8. Dat de gemeente van Christus ook bekleed moet worden met smetteloos fijn linnen. De rechtvaardige daden der heiligen. Wij moeten bekleed worden met gerechtigheid. En dit roept de vraag op: hoe kunnen wij dan rechtvaardig worden? Hoe kunnen wij als Gods gemeente in deze duistere wereld schijnen met het licht van de hemel? Hoe kunnen wij stralen als de zon te midden van deze duisternis? Hoe kunnen wij dit leven van gerechtigheid uit het geloof ervaren, terwijl wij zwak zijn in het vlees? Zoals Sara en Abraham zwak waren in het vlees. Zoals Hanna zwak was in het vlees. Zoals Elisabeth zwak was in het vlees. Wij kunnen dit nieuwe leven niet voortbrengen in eigen kracht. Maar zoals er voor Sara, voor Hanna en voor Elisabeth hoop was, zo is er ook hoop voor ons, voor u en voor mij. De vrouw in Openbaring 12 symboliseert de kerk van Jezus Christus en is met hemelse heerlijkheid bekleed. Zij is zwanger en zij heeft weeën. Zij staat op het punt om een kind te baren. Wat betekent dit toch allemaal? Het herinnert ons zeker ook aan al die eerdere zwangerschappen in de Bijbel, waar toch zoveel betekenis mee gepaard. Wij vinden het antwoord ook op deze vraag wat dit betekent in Galaten 4 vers 19. Galaten hoofdstuk 4 vers 19. In de brief aan de Galaten legt Paulus eigenlijk het evangelie uit. En hij zegt dat wij niet behouden worden door onze eigen werken, door het houden van Gods wet in eigen kracht, maar dat wij gerechtvaardigd worden door het geloof van Jezus Christus. En dan zegt hij in Galaten 4 vers 19: mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft. Paulus gebruikt het symbool van een zwangere vrouw voor het lijden en de verdrukking die hij doorstaat, terwijl hij werkt voor de gemeente, zodat Christus in haar gestalte krijgt. En wanneer wij dus lezen over deze vrouw in Openbaring 12, die de kerk van Jezus Christus symboliseert, dat zij zwanger is en in barensnood en dat zij weeën doorstaat, wat is de reden? Christus krijgt gestalt in haar. Christus wordt gevormd in haar. Want wanneer wij in Openbaring 12 vers 5 lezen over dat kind dat zij ter wereld brengt, dan zien wij dat dit spreekt over de geboorte van Jezus Christus. Openbaring 12 vers 4 en 5. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. We weten natuurlijk dat koning Herodes Jezus Christus, de Messias, wilde doden zodra hij geboren was. Maar dit is uiteindelijk niet gelukt. En dan lezen wij in vers 5. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal woeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en naar zijn troon. We zien dus dat dit kind, dat de heidenen zal woeden met een ijzeren staf, dat dat Jezus Christus is, die ten hemel gevaren is. In Openbaring 19 komt diezelfde uitdrukking, ook met betrekking tot Jezus Christus terug, dat hij de heidenen zal woeden met een ijzeren staf. Maar deze vrouw in Openbaring 12 is dus in barensnood en heeft weeën. En waarom is dit zo? Het is omdat Christus in haar gestalte krijgt. Omdat Christus in Gods gemeente gevormd wordt. In Colossenzen 1 vers 27, daar beschrijft Paulus het geheimenis van God. Namelijk, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. In het Engels, Christ in you, the hope of glory. En dat is het geheim wat wij terugzien in deze vrouw in Openbaring 12. In symbolische, profetische taal beschreven. Mogelijk bent u zich pijnlijk bewust van uw zonde. Mogelijk voelt u zich net als Sarah, net als Hannah, net als Elisabeth, zwak in het vlees. Mogelijk voelt u zich als een gewonde soldaat op het slagveld, die op het punt staat op te geven, die zich misschien voelt het alsof u de strijd aan het verliezen bent. Maar er is hoop, omdat Jezus Christus wil wonen in uw hart. Jezus Christus is de Zoon van God. En de Geest van God de Vader woont in Jezus Christus. En de Geest van God en de Geest van Jezus Christus wonen in ons wanneer wij Gods belofte geloven. In Galaten 3, vers 14, lezen wij dat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Omdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. Dus wanneer wij beseffen dat wij zwak zijn in het vlees, mogen wij weten dat God ons zijn geest wil geven. Dat zoals de kracht van de Allerhoogste Maria overschaduwde en Jezus Christus fysiek in haar gevormd werd en als mens geboren werd daarna, dat zo in geestelijke zin de kracht van de Allerhoogste ons zal overschaduwen wanneer wij deze belofte geloven. En de Heilige Geest over ons zal komen. En Jezus Christus in ons in geestelijke zin, niet in fysieke zin, in geestelijke zin gevormd zal worden. Wanneer wij zoals Maria zullen zeggen: Heere, mij geschieden naar uw woord. U hebt het beloofd, u zult het ook doen. De Bijbel leert ons dat God zich in Christus geopenbaard heeft. God is dus in Christus door zijn geest. En Christus woont in ons door zijn geest. Wanneer wij Gods belofte geloven. Dus het is God in Christus in ons. En wanneer God in Christus in ons woont, dan ontvangen wij kracht om alle zonden te overwinnen. Dan ontvangen wij kracht om een rechtvaardig leven te leiden, dan ontvangen wij kracht om Gods geboden te gehoorzamen. Dit is het geheimenis van God. Dit is het geheim van gerechtigheid door het geloof. Dit is het geheim van de vrouw uit Openbaring 12. Zoals Sarah kracht ontving van God om een kind te baren in haar ouderdom, terwijl zij van nature onvruchtbaar was. Zoals Hanna en Elisabeth kracht ontvingen terwijl zij onvruchtbaar waren en toch uiteindelijk kinderen konden baren. Zoals Maria overschaduwd werd door de Allerhoogste. Zo wil ook God ons de kracht geven om door de kracht van Gods geest een rechtvaardig leven te leiden. Dit is de kracht van de wedergeboorte. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. En dit is waarom de vrouw uit Openbaring 12 met hemelse heerlijkheid bekleed is. Waarom zij straalt als de zon. En dan lezen wij vervolgens dat deze vrouw ook kinderen baart. Nog meer kinderen. Openbaring 12, vers 17. Een bekende tekst. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. We zien dus dat deze vrouw, die in wie Christus gevormd wordt, dat zij kinderen voortbrengt die een rechtvaardig leven leiden, in gehoorzaamheid aan Gods geboden, en die het getuigenis van Jezus hebben. En het getuigenis van Jezus is niets anders dan Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Zijn leven geopenbaard in ons leven. Zijn kracht geopenbaard in onze zwakheid. Laten we samen lezen Openbaring 12, vers 13 en 14. We lezen namelijk dat de draak, waarvan in Openbaring 12 vers 9 staat dat dat Satan is, de oude slang. We lezen dat deze draak de vrouw, Gods gemeente, vervolgt. En dan staat er: en toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Naar haar plaats waar zij onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang, een tijd, een tijden en een halve tijd. We hebben gezien dat deze vrouw de gemeente van Jezus Christus symboliseert. En toch, het verhaal van een vrouw die vlucht naar de woestijn, of een volk dat vlucht naar de woestijn, dat is een parallel met de geschiedenis van Israël in Egypte, nietwaar? God leidde het volk Israël uit Egypte naar de woestijn, waar zij een heiligdom moesten bouwen voor God. En wanneer wij dus lezen dat deze vrouw naar de woestijn vlucht, naar haar plaats, wat is dan die plaats waar zij naartoe gebracht wordt? Waar zij bescherming vindt? Het is het heiligdom. In Exodus 25 vers 8, daar lezen wij: en zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon. De plaats waar God de vrouw uit Openbaring 12 naartoe brengt, is het heiligdom. Want dit heiligdom wordt zichtbaar, net voordat deze vrouw met heerlijkheid bekleed zichtbaar wordt in de profetie. Namelijk in Openbaring 11 vers 19. Dan lezen wij: en de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. We zien dus dat het heiligdom eerst zichtbaar wordt in Openbaring 11 vers 19. En dat vervolgens een vrouw met hemelse heerlijkheid bekleed zichtbaar wordt in de hemel. En dus als je die link Op een gegeven moment als je daarover nadenkt, van waar, wat is het verband tussen die twee dingen? Het is heel eenvoudig dat de heerlijkheid van God zich alleen in Gods gemeente, in de kerk van Jezus Christus kan openbaren. Dat wij alleen in karakter zo veranderd kunnen worden wanneer onze blik gericht is op het hemels heiligdom. En daarom zien we ook in Openbaring 12 vers 5 dat onze blik opnieuw op dat heiligdom gericht wordt. Wanneer wij lezen over het feit dat het kind van deze vrouw weggerukt wordt naar de hemel. Het spreekt over de hemelvaart van Jezus Christus. Jezus Christus die onze middelaar is in de hemel. Hij wordt hier in de profetie beschreven als een mensenkind. Een kind dat uit een vrouw geboren is. Dus als mens, als zoon des mensen. Maar tegelijk, daarna lezen we in Openbaring 12 niet meer over dit kind. En dan vraag je, ja, wat is er met dat mensenkind gebeurd? Maar vervolgens lees je over Michael. Wiens naam betekent, hij die is als God. Of wie is als God. Met andere woorden, het spreekt over de goddelijke natuur van Jezus Christus. Jezus Christus in de volheid van zijn goddelijke macht. Als heerser over engelen en mensen. Als hij die de strijd aangaat met Satan. Die voor ons vecht. Dus we zien aan de ene kant Jezus Christus als geboren uit een vrouw, als mens, die ten hemel wordt opgenomen, of ten hemel vaart, en in de hemel wordt opgenomen, en tegelijk dat hij in de volheid van zijn goddelijke macht wordt getoond. Hij is volledig mens en volledig God, en hij is onze hoge priester. En dat verklaart ook de samenhang tussen Openbaring 11, waar de tempel van God in de hemel zichtbaar wordt, en Openbaring 12, waar de focus ligt op Jezus Christus als middelaar. En wanneer onze blik gericht is op Jezus Christus als middelaar, dan kunnen wij ook veranderen en kan ook de heerlijkheid van Jezus Christus zich in ons openbaren. Jezus Christus strijdt voor ons tegen Satan en zijn engelen. Het is interessant dat de naam Michael, wie is als God, ook de vraag oproept waarom Satan zo graag als God wilde zijn. Dus vanuit zijn trots en zelfverheffing lezen we. Ik stel de vraag misschien niet helemaal goed. Heere, help me alsjeblieft om deze boodschap tot een goed einde te brengen. Satan zei in Jesaja 14 vers 14, ik zal mijzelf aan de Allerhoogste gelijkstellen. Terwijl de naam Michael betekent, hij die is als God. Dus wanneer wij een openbaring lezen over deze strijd tussen Michael en zijn engelen, en tussen Satan en zijn engelen, dan is de kernvraag daar, wie is God? Of wie is als God? Jezus Christus, die daadwerkelijk God is, strijdt met Satan die God wil zijn. En die dus eigenlijk Jezus Christus benijdt en jaloers is. En zijn macht en zijn positie en zijn eer en aanbidding wil hebben. En het is interessant dat Satan niet alleen zegt, ik zal mijzelf aan de Allerhoogste gelijkstellen. Maar hij zegt ook, gij zult zijn als goden, kennende goed en kwaad. Gij zult zijn als goden, kennende goed en kwaad. Dat was de eerste leugen van de oude slang. En het is interessant dat dus die oude slang van Genesis hoofdstuk 3 uiteindelijk evolueert in de draak van Openbaring 12. Er is maar één wezen in de hele Bijbel dat evolueert. De slang van Openbaring hoofdstuk 3 wordt de draak van Openbaring 12. Kan het zijn dat de evolutietheorie de leer van de draak is, van de slang? De oude leugen? De eerste leugen? Daar waar God ons een nieuwe schepping wil maken, wil Satan dat wij evolueren. Gij zult goden worden. Gij zult goden zijn, kennende goed en kwaad. Het zijn twee verschillende doctrines. Twee leerstellingen die vandaag nog altijd met elkaar in strijd zijn. Het is interessant dat wij in beide hoofdstukken lezen over een vrouw. In Genesis 3 lezen wij hoe Eva verleid wordt tot zonde. En zondigt tegen God en de slang gehoorzaamt. Maar in Openbaring 12 lezen wij hoe de vrouw en haar kinderen de draak overwinnen. Door Gods geboden te gehoorzamen en het getuigenis van Jezus Christus te bewaren. Christus in ons, de hoop, de heerlijkheid. God wil ons een nieuwe schepping maken. Terwijl de slang ons wil doen geloven dat wij kunnen evolueren en goden kunnen worden. Het is aan ons om een keuze te maken wie wij geloven. Het is interessant wanneer u in Openbaring 10, ik ben bijna aan het einde gekomen van deze preek, in Openbaring 10, daar lezen wij over een engel die van de hemel afdaalt. Openbaring 10 vers 1. En ik zag een andere engel, ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel. Bekleed met een wolk. En de regenboog was op zijn hoofd. En zijn gelaat was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. Een engel bekleed met een wolk. En voeten als zuilen van vuur. Pillars of fire staat er in het Engels. Is er ergens in de Bijbel waar die combinatie van een wolk en een vuurkolom ook terugkomt? Toen God Israël leidde uit Egypte, toen was er de engel des Heren die het volk, die het volk leidde. En die in een vuurkolom des nachts en in een wolkkolom des daags het volk Israël leidde uit Egypte. Het is interessant dat wij hier dus zien dat de Heere komt om zijn volk te leiden. De engel des Heeren, Michael. Vervolgens lezen wij in Openbaring 11, en ik zal niet in alle details treden, maar ik probeer zo de grote lijnen een beetje te schetsen. Openbaring 11, vers 8. Daar lezen wij over de twee getuigen die gedood worden. En dan staat er: en hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Dus er is een geestelijk Egypte. En er is de engel des Heren die met een wolk bekleed en met voeten als zuilen van vuur komt om zijn volk uit dat geestelijke Egypte te leiden. En uiteindelijk, in Openbaring 12, lezen we dan over de woestijn. Waar Gods volk de geboden gaat houden. Dus je ziet daar eigenlijk in geestelijke zin de typologie van de verlossing van Israël uit Egypte. Door de engel des Heren geleid. Die in een vuurkolom des nachts en een wolkkolom des daags vooruit ging. En het volk leidde in de woestijn om daar het heiligdom te bouwen en Gods geboden te ontvangen. En te leren om God te gehoorzamen. Dat dat terugkomt in de openbaring. En uiteindelijk zien wij dat daar ook een volk uit voortkomt. Dat door God geleid wordt naar deze plaats, naar dat heiligdom. En dan de geboden van God bewaart en het getuigenis van Jezus. Het is interessant dat die twee getuigen uit Openbaring 11, als we daarover nadenken, dat dat de geboden van God en het getuigenis van Jezus Christus voorstelt. Waar in de Bijbel komen wij twee getuigen tegen? De Bijbel spreekt over de twee tafelen der getuigenis. Met andere woorden, de 10 geboden. Maar wanneer wij het leven van deze twee getuigen betrachten, dan zien wij dat zij 3,5 jaar profeteren, 1260 dagen lang. Dan zien wij dat zij aan het eind van die 3,5 jaar sterven. Net zoals de Heer Jezus Christus 3,5 jaar zijn publieke bediening had en na die 3,5 jaar gedood is. En vervolgens zien wij over die twee getuigen, laten we het lezen in Openbaring 11. Openbaring 11, vers 11 en 12. En na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees viel op hen allen die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: klimt hierheen op. En zij klommen naar de hemel op in de wolk. Zij klommen in de hemel op in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Wij zien dus dat deze twee getuigen een leven leiden, een leven hebben, een ervaring hebben die overeenkomt met het leven van Jezus Christus. Zij profeteren 3,5 jaar, zoals Jezus Christus 3,5 jaar geprofeteerd heeft, zijn publieke bediening heeft gehad. Zij worden gedood, zij staan ten derde dagen uit de dood op en zij varen ten hemel. Het is het leven van Jezus Christus dat zich in hen openbaart. Dus deze twee getuigen symboliseren niet alleen de twee tafelen der getuigenis, de 10 geboden, maar ook het getuigenis van Jezus. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. En dat is de boodschap die wij ter harte mogen nemen. En dat is ook de boodschap die de overigen van haar nageslacht ter harte nemen. Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus. En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Openbaring 12, vers 14. Wanneer wij de geschiedenis van Israël bestuderen, dan zien wij dat God het volk van Israël droeg op arendsvleugelen. In Exodus, hoofdstuk 19, vers 4. Daar lezen wij: gij lieden hebt gezien wat ik den Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dus dat is wat God zegt. Gij lieden hebt gezien wat ik den Egyptenaren gedaan heb, zegt God. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en tot mij gebracht heb. En dan lezen wij in Jesaja 40 vers 31 over deze arendsvleugelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. Deze twee grote arendsvleugelen, die dus aan deze vrouw in Openbaring 12 gegeven worden, symboliseren de kracht van God, waarmee Hij ons tot zichzelf brengt. Zoals Hij tegen Israël zei: ik heb u op arendsvleugelen gedragen en u tot mij gebracht. God brengt ons door zijn kracht tot zichzelf. En dat is de boodschap van het heiligdom. Niet om eigen kracht. Niet omdat wij het kunnen. Niet omdat wij zo sterk zijn. Niet omdat wij zo rechtvaardig zijn. Maar omdat God zo goed is. Omdat God zo machtig is. Omdat God zo genadig en barmhartig is dat Hij zich over ons ontfermt. Hij roept ons. Hij maakt ons rechtvaardig. Hij maakt ons heilig. Hij geeft ons het eeuwige leven. Alles komt van Hem. Het is alles door zijn kracht. En het is alles tot zijn eer. Amen. Ik zou u willen vragen om samen met mij neer te knielen ter afsluiting van deze eredienst.
Ik dank u, Heer, voor het voorrecht om hier vandaag uw woord te verkondigen. Ik dank u dat wij tot u mogen komen. Met al onze zwakheden. Met al onze zonden. Met al onze strijd en worstelingen. Onze pijn, ons verdriet. Precies zoals we zijn. Zonder schijnheilige zelfgerechtigheid, eigen gerechtigheid. Heer, ik dank u dat wij mogen weten dat u ons door en door kent. En dat u ons tot u wilt brengen door uw kracht. Omdat we mogen weten dat het niet onze kracht is. Maar uw kracht waardoor wij gerechtvaardigd worden. Zoals Sarah en Hannah en Elisabeth kracht hebben ontvangen. En een nieuw leven hebben kunnen voortbrengen. Dat u ons ook zo op die manier kracht wilt geven. Dat wij ook in nieuwheid des levens mogen wandelen. Net zoals de twee getuigen, als het ware met u gekruisigd zijn. Met u uit de dood zijn opgestaan en gezeten met u ter rechterhand Gods. Dat wij ook zo door het geloof u mogen volgen in diezelfde weg, in diezelfde wandel. En mogen ervaren hoe het getuigenis van Jezus Christus een realiteit wordt in ons leven. Mogen ervaren hoe u ons kracht geeft om zonde te overwinnen. Hoe u ons kracht geeft om door het geloof een rechtvaardig leven te leiden in gehoorzaamheid aan uw geboden. Hier zijn de overigen. Hier is het geduld der heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God en de getuigenis van Jezus Christus bewaren. Ik bid u, Vader, dat dit een realiteit mag zijn in ons leven. Dat u ons kracht wilt geven, dat u ons wilt bemoedigen. En dat wij mogen ervaren, Heer, hoe u met ons bent en ons de overwinning geeft. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. En ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.